De tekstwoorden voor de prediking vinden we in Handelingen 12 en daarvan ook het 12e vers. Handelingen 12, vers 12. En als hij, dat is Petrus, alles overlegd had, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die toegenaamd was Marcus, alwaar velen samen vergaderd en biddende waren. Gemeente, een biddende gemeente. Er zijn er ook onder ons wel, die weten wat dat betekent, die dat uit ervaring hebben ondervonden, wat dat betekent. Als de gemeente met je meeleeft, en vooral als ze voor je bidt, dat doet je goed. Als je nog nooit iets hebt meegemaakt, dan weet je dat natuurlijk nog niet half. Dan kun je dat niet uit ervaring beamen. Dat begrijp ik. Maar als je wel het een en ander hebt meegemaakt, zo in de loop van je leven, dan weet je dat juist op zulke momenten het zo belangrijk is dat je niet alleen ervoor staat. Ja, je hebt een God in de hemel nodig, dat vooral. En een biddende hoge priester aan zijn rechterhand, dat natuurlijk boven alles. Maar je hebt toch ook wat mensen nodig, die samen met je de handen vouwen. En dat te weten dat dat gebeurt, dat doet een geweldige kracht. Het is trouwens ook onze taak als gemeente om dat te doen. Want de Heilige Schrift zegt het niet voor niets. Als één lid lijdt, lijden alle leden mee. En diezelfde apostel die dat geschreven heeft, die zegt ook dat wij blij hebben te zijn met de blijden en te wenen met de wenende. Meerderen kunnen er dus van getuigen dat dat ook inderdaad kracht. Gemeente, zo is het ook met Petrus geweest, ongetwijfeld. Toen hij daar gevangen was gezet. Herodes, en dat is niet de Herodes van de kindermoord van Bethlehem, want die leefde al lang niet meer. Dat is ook niet de Herodes van het hoofd van Johannes de Doper. Die leefde ook al niet meer. Nee, deze Herodes, dat is Herodes Agrippa de Eerste. Deze Herodes had Petrus gevangen laten zetten vlak voor het paasfeest. Voor het feest van de ongehevelde, de ongezuurde broden. Herodes die probeerde daarmee een wit voetje te halen. Bij de Joden die zo tegen de christelijke gemeente gekant waren. Hij had vlak hiervoor, had hij al Jacobus laten onthoofden. Dat was de eerste van de apostelen die als martelaar zijn leven voor de zaak van Christus heeft moeten geven. Jacobus, de zoon van Zebedeus, de broeder van Johannes, werd met het zwaard onthoofd. En toen Herodes zag dat dat de Joden aangenaam was, dat dat voor hem tot zijn voordeel werkte, want het ging hem gewoon om het voordeel dat hij eruit had. Hij viel dan bij de Joden in de gunst. Toen ging hij op dat ingeslagen spoor, ging hij verder. Hij liet dus ook Petrus gevangen nemen. En hij deed dat, zoals ik al zei, vlak voor het feest van de ongezuurde broden. En na het feest, zou hij Petrus voorbrengen voor het volk. En dan kun je wel raden wat er gebeuren zou. Dat kon iedereen wel op zijn vingers narekenen. Dat kostte Petrus, zou Petrus ongetwijfeld het leven gaan kosten. Hij zal ook met het zwaard gedood gaan worden. Dat was stellig de bedoeling en dat was ook de verwachting. Hij was de tweede grote vis die Herodes uit de weg zou ruimen. En wie zou er daarna wellicht allemaal nog gaan volgen als Herodes zijn kans gekregen had. En gemeente, daar zat dus Petrus. Niet één nacht, maar minstens acht. Want er staat dat hij al voor het feest gevangen werd gezet. En het feest van de ongehevelde broden duurde 8 dagen. En hij zou de dag daarna, na het feest, zou hij voorgeleid worden. Dus minstens 8, 9, misschien wel 10 dagen heeft Petrus daar gezeten, gelegen in de gevangenis. En hij werd zorgvuldig bewaard, zo zegt Lucas in de Handelingen. Zorgvuldig bewaard. Er was maar liefst 16 man die daarmee belast was om Petrus, alleen Petrus, te bewaken. Hij had 16 bewakers. 4 ploegen van 4 die zich ongetwijfeld elkaar hebben afgewisseld steeds. 2 lagen eraan Petrus vastgeketend, zodat het minste geringste dat Petrus zich verroeren zou, dan werden zij dat gewaar. En dan konden ze ingrijpen. Geen kans dus om te ontsnappen op die manier. En er stond er 1 bij de eerste wacht en er stond er ook 1 bij de tweede wacht. Daar waren er dus 4 telkens voor nodig en 4 x 4 is 16. 16 bewakers in totaal om Petrus te beletten om de gevangenis uit te kunnen gaan. Hij werd dus wel zeer nauwgezet in de gaten gehouden. Zo lag Petrus daar gedurende dat gehele paasfeest. En het was dus nu inmiddels zijn laatste nacht. Morgen zou het zover zijn. Voor het volk en dan terechtgesteld. Het was 5 voor 12. Maar we lezen in Gods woord, gemeente, dat ondertussen op andere plaatsen in Jeruzalem door de gemeente een gedurig gebed voor Petrus werd gedaan. Jeruzalem was een heel grote gemeente. Die eerste christelijke gemeente was een heel grote gemeente. We lezen al van 3000 op de eerste Pinksterdag die er tot geloof waren gekomen. Verderop in de Handelingen lezen we het getal van 5000 zielen. Dat de gemeente was gegroeid tot dat aantal. En nu was het weliswaar zo dat er door de vervolging die na de dood van Stefanus gekomen was, toen was er een grote vervolging gekomen tegen de gemeente van Jeruzalem, dat er een aantal verstrooid waren over Samaria, Galilea en zelfs tot in Antiochië, 500 kilometer verderop naar het noorden toe. Dus de gemeente die was door de vervolging wel enigermate uitgedund, dat zal zeker het geval zijn. Maar toch moet het nog wel een grote gemeente zijn geweest, die over verschillende huizen was verdeeld. Want kerkgebouwen zoals wij die hebben, nee, die hadden ze toen nog niet. Waar veel mensen in samen konden komen. Men moest in huisgemeenten samenkomen. En die moeten er heel wat geweest zijn in Jeruzalem. En zo ook dus in het huis van Maria. Welke Maria? Er zijn zoveel Maria's in het Nieuwe Testament. Ja, dit is Maria, de moeder van Johannes Marcus, de schrijver van het tweede evangelie. Hè? Marcus, volledige naam Johannes Marcus, Die zijn moeder, die had een groot huis daar. Was een voorname vrouw, een rijke vrouw. Die had een groot huis daar in Jeruzalem. En daar kwamen een aantal, een groot aantal. Want er waren velen samen vergaderd en biddende. Ze waren dus ook nog op andere plaatsen. En ik raad maar zo gemeente, maar ik zal er wel niet zo ver naast zitten, denk ik, dat ze die ook allemaal biddende en smekende waren tot God. Want Petrus was van een enorme betekenis, hè, voor die christelijke gemeente van Jeruzalem. Die eerste gemeente van een enorme betekenis. Hij was zonder enige twijfel de leider van de gemeente. Hij was toch de apostel die door de Heer Jezus daartoe was aangewezen. Wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen. Hij was één van de drie, samen met Johannes en Jacobus. Één van de drie die meegemogen had in de hof van Gethsemane. En daarvoor al die erbij geweest was bij de verheerlijking op de berg. Toen Mozes en Elia verschenen. Ook een van de drie die erbij mochten zijn toen het dochtertje van Jairus werd opgewekt uit de dood. Je kunt in de evangelie duidelijk zien dat Petrus samen met de twee zonen van Zebedeus, dat die toch de voornaamsten waren onder de discipelen van de Heer Jezus. Trouwens ook de eersten die werden geroepen door de Heer Jezus, die tot zijn discipelen waren gemaakt. En die Petrus was dus van een onschatbare betekenis voor die gemeente. Niemand is er onmisbaar. Dat is waar, ook Petrus niet. God houdt toch zijn kerk wel in stand. Dat hangt niet van mensen af. Dat hangt zelfs niet van Petrus af. Dat hangt ook niet van ons af. Maar Petrus was wel van een onschatbare waarde. En dan kun je wel begrijpen dat daar een gedurig gebed voor Petrus werd gedaan. En een gedurig gebed is ook een vurig gebed. Het woord dat daar gebruikt wordt in het Grieks betekent dat ook. Ik wijs u op Jezus in Gethsemane. Dan staat er dat Jezus te ernstiger bad. In het Lucas-evangelie, dezelfde Lucas als hij dit geschreven heeft. Dat Jezus in Gethsemane in zware strijd zijnde te ernstiger bad. En daar staat hetzelfde woord als hier. In het Grieks. Te ernstiger bad. Hier is dus vertaald met een gedurig gebed. Maar het gaat dus om een ernstig gebed. En gemeente, gedurige gebeden zijn gewoonlijk ook ernstige gebeden. Want als de gebeden niet ernstig zijn, dan zijn ze zo voorbij. Dan is het zo over en uit met het bidden. Niet waar, als wij niet ernstig bidden, dan is het maar eventjes kort. Maar als het ernst is, dan weet je van geen ophouden. Dan is er een bidden zonder ophouden, een pleiten, een smeken tot God. En dat was er dus op al die plaatsen daar in Jeruzalem, zo ook in het huis van Johannes Marcus. En wat zullen ze hebben gebeden? Nou, ze zullen hebben gebeden om kracht voor Petrus, om troost voor Petrus. Ze zullen hebben gebeden dat hij toch ook maar vrijmoedig zou mogen zijn als hij voor de rechterstoel van Herodes zou komen. Dat hij daar een vrijmoedig getuigenis zou mogen geven. En niet zoals eens was gebeurd in de zaal van de hoge priester waar hij de Heer Jezus had verloochend. Dat hij ditmaal hem krachtig zou belijden. Dat moeten ze hebben gebeden. En natuurlijk ook, gemeente, natuurlijk ook wel dat de Heere nog zou ingrijpen en dat de Heere nog Petrus voor hen zou willen sparen en nog zou willen behoeden dat hij niet hoefde te sterven, want hij was van zo'n enorme betekenis voor dat volk. Hè? Dus dat zullen ze allemaal hebben gevraagd aan de Heere. Dat leidt allemaal geen enkele twijfel. Dus dat werd vurig gebeden. Er werd gedurig gebeden. Vurig en gedurig. En laat dat er bij ons ook altijd maar zijn, gemeente. Een vurig bidden. Een bidden in den geest, noemt Paulus dat. Een bidden in den geest. Doordat de Heilige Geest daarin meekomt. Zodat die kracht geeft aan het gebed. Dat de Geest der genade en der gebeden in ons werkt. Want er staat dat een krachtig gebed veel vermag. Waar staat dat? Dat staat in de brief van Jacobus. En dan staat er eigenlijk een gebed waar de Heere God kracht aan verleent. Een bekrachtigd gebed. Een door hemzelf en door zijn geest ingewerkt, krachtig ingewerkt gebed. Dat vermag veel. Als het er een bidden is met bidden en smeken. Ze waren samen vergaderd. Dat is trouwens toch altijd goed, hè, om samen te zijn. En ze waren tegelijk ook in het gebed. Zo was het ook, hè, toen de Heer Jezus opgevaren waren naar de hemel. En ze moesten wachten op de Heilige Geest. We lezen aan het begin van de handelingen dat ze eendrachtig waren, volhardende in het bidden en smeken. Jezus had hun beloofd dat de Heilige Geest zou komen. En toen zeiden ze niet tegen elkaar van, nou ja, dat heeft hij beloofd, dus dan zal het wel gebeuren. Dan gaan we maar zitten afwachten. Nee, dat zeiden ze niet. Ze zeiden, als het beloofd is, dan moeten we er vooral vurig om smeken. Vurig om bidden. Want we hebben nou een goede pleitgrond om daarom te bidden en te smeken, want hij heeft het immers beloofd. We kunnen hem de belofte immers voorhouden. Jezus heeft het gezegd, dat hij komen zal niet lang na deze dagen. En ze hebben de juiste conclusie getrokken. Dus moet er om gebeden en gesmeekt worden. Want de Heere God wil zijn Heilige Geest aan geen anderen geven dan die hem er zonder ophouden om bidden en smeken met hartelijk zuchten. En hem er ook voor danken. Dat zegt onze catechismus. En zo is het, zo zie je het ook, in het woord van God. Wat een zegen is dat. Als er een biddende gemeente mag zijn. En waar zouden wij nou om bidden? Vandaag. Wij hebben niet iemand in de gevangenis zitten. Er is niet iemand van ons in zo'n groot gevaar zoals Petrus in gevaar was. Ja, wij bidden voor gewas. En arbeid. Om eten, drinken. Onderdak, kleding, schoeisel. Dat zijn de dingen waar we om bidden. We bidden dat het goed mag gaan met de visserij. Dat er goede vangsten mogen wezen. Dat de prijzen goed mogen zijn. Dat de olieprijzen niet al te zeer de pan uit gaan reizen, zodat het moeilijk wordt voor de vissers om een boterham te verdienen. En al dat dingen, dat de visgronden niet leeg zullen zijn, dat de vis zich zal laten vangen. Dat zijn allemaal dingen die wij vragen als gemeenschap hier op Urk, die toch grotendeels ook van de visserij moet leven. Dat zijn allemaal best belangrijke dingen, daar moeten we vooral ook om bidden en vragen, met alle eerbied. En het is ook goed om dat gezamenlijk te doen. Want je kunt natuurlijk ook in je eentje bidden. Natuurlijk mag dat ook. Hè? Dat mag ook, hè? In je eentje bidden. Dat moet ook gaan in je binnenkamer. Daar moet de bakermat zijn van het gebed. En persoonlijke omgang met de Heer. Als je dat niet kent. Ja, je kijkt als je allemaal dove kooltjes naar bij elkaar legt. Dan branden ze nog niet. Allemaal dove koortjes, die kun je wel bij elkaar verzamelen. En op een hoopje leggen. Maar als er geen vuur in zit, dan kun je wel zo'n berg met kolen bij elkaar brengen. Maar dan komt er nog geen vuur uit. Nog geen hitte vandaan. Het moeten wel brandende koortjes zijn die bijeen worden gebracht. En die zich samen vergaderen. En dan zie je, hè, dat al die kooltjes bij elkaar, die houden het veel langer uit dan één kooltje. Want als je één kooltje brandend neerlegt, dan is het zo uit. De kooltjes moeten elkaar ook warm houden. Dat is zo. Dat is ook in het bidden zo. En daarom is het ook goed om samen te komen in het gebed. Hè. Daarom is het gebed ook een zaak die iedere kerkdienst weer moet terugkomen voor en na de preek, hè? Voor de preek, voor de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. En na de preek vooral ook om de voorbeden uit te spreken. Zo is het ook van ouds in de kerken geweest, hè. Dat moet gezamenlijk gebeuren. En al die bidders tezamen, die mochten zijn als warme kooltjes. Een vuur dat je voelen kunt. Waar de warmte vanaf straalt. En haal je één kooltje eruit weg. Als je nou bijvoorbeeld zegt van ik hoef niet meer naar die vergadering toe. Naar de kerk. Ik kan thuis ook wel bidden. Ja, dan mag je misschien wel een vurige kool zijn. Maar ik zeg u, als u zich afzondert van de gemeente. Binnen de kortste keren gaat bij jou het kooltje uit. Want één kooltje, als je dat uit de haard pakt met een tang en je legt dat afgezonderd op een afgezonderde plek, binnen 5 minuten is de gloed eraf. Voelt misschien nog wel een beetje warm, maar 10 minuten later voelt het zelfs niet meer warm. Is de warmte helemaal weg. Een kooltje dat je afzondert van het geheel, is geen lang leven. Dus voor, hè? De Heere heeft gewild dat zijn kerk in vergadering, in verzameling bijeenvoegt. Hè. Zijn kerk, de kerkleden, de kerklidmaten dienen samen te zijn. Niemand mag zich op zichzelf houden, zegt onze belijdenis. Maar we hebben de gemeenschap van de kerk van Christus. Die hebben we te zoeken, want die hebben we namelijk ook bitter, bitter hard nodig. Maar waarom zullen we nou bidden dan? Bidden voor de dingen, ja, die we iedere dag nodig hebben, zeker waar. Geef ons heden ons dagelijks brood. De Heer Jezus heeft het ons niet voor niets op de lippen gelegd. Maar gemeente, dat is nog niet onze grootste nood. Echt niet, in deze tijd waarin wij leven. Dat is niet onze grootste nood. Ik weet, we zijn in die dingen echt helemaal afhankelijk van de Heer. Want als de Heer God de visgronden leeg maakt, dan vangt de urker geen vis. En als de Heere God geen regen geeft op het land, we hebben het nou 2 seizoenen gemerkt, wat het betekent als het heel weinig regent, dan komt er geen gewas of dan komt er minder gewas. En als er te veel regent, dan verrot de boel op het veld. Dan hebben wij niet te eten. Dat is jaren terug, enkele tientallen jaren terug, ook wel een keer gebeurd. Hè? Toen de akkers in Zeeland door de militairen moesten worden, de aardappels moesten daar door de militairen worden gerooid. Dat is ook gebeurd. Dat kan dus ook. Hè? Omdat ze lagen te rotten in het veld. Hè, dus we zijn ook in die dingen helemaal afhankelijk van de Heer. Dat is zeker waar. Maar het is nog niet onze grootste. Wat is hij dan wel doen? Hè? Wel mag ik het u zeggen. Wat mij betreft de grootste zorg is. Als ik kijk naar de gemeenschap van uw dorp. Dat is dat ook hier de vervreemding van God en van zijn woord meer en meer toeslaat. En dat er zoveel zijn. Jonge mensen, maar ook mensen van middelbare leeftijd, die de harp in de wil, aan de wil gehangen, die het erbij laten zitten. En die hun eigen weg gaan. Ik kan ook wel geloven zonder kerk, ik kan ook wel geloven zonder het woord van God. Ik kan het ook zelf wel. Ik leef immers goed, doe immers mijn best. Niemand heeft wat over mij te klagen. Ik zal er ook wel komen in de hemel. Die mentaliteit die verspreidt zich als een inktvlek over ons dorp. En daarnaast is er ook het verschijnsel dat er ook zoveel mensen zich laten meenemen door allerlei vreemde opvattingen. Opvattingen die duidelijk afwijken van hetgeen wat de kerk van alle eeuwen heeft beleden. Van woord en belijdenis, dat is ook een ernstige zaak. En dat je overal groepjes uit de grond ziet schieten. En ja, dat is toch ook echt, echt een hele zorg. En overal weer zijn er mensen voor te porren. Zijn er mensen die daar aanhangen, die erachteraan lopen. Dat zijn zorgen. De ontkerkelijking van Urk. Wat zei er nog iemand tegen me? We lopen gewoon 20 jaar achter, dominee. Nou, ik denk dat 20 nog veel is. Ik ben wel eens bang voor maar 10. Ik hoop dat ik er mis heb. Maar voor mij is dat mijn zorg. Dat is mijn grootste zorg. Zorg voor u en voor het hele dorp. En mag ik die zorg met u delen? Moet daar vandaag dan niet vooral biddag voor gehouden worden? Vroeger waren de bededagen ook boetedagen. Vaak nog door de overheid uitgeschreven. En dat is op zijn plek. Want we hebben God onze zonden en overtredingen altijd te belijden. We hebben nergens recht op, omdat we tegen de Heer hebben gezondigd. Nergens recht op. Maar laat het dan ook maar boete- en bededag zijn. Als het gaat om de nood van de kerk. Want de nood van de kerk in ons land is gigantisch groot. De kerken zijn inmiddels grotendeels in het land leeg. En wat er nog zit zijn grijze hoofden, hè, aan de wal. Heel veel plaatsen. Heel veel plaatsen. Een enkele landstreek hier en daar wordt uitgezonderd. Maar door de bank genomen is dat het beeld van ons hele land. Zowel in de Rooms-Katholieke kerk als in de Protestantse kerken. Hè, zie je dat heel duidelijk. Heel duidelijk zie je dat plaats hebben die ontkerkelijking. En wat komt er voor in de plaats? Ach, lieve mensen, het nihilisme. Het nihilisme. Dat men nergens meer wat van weet. Er groeien geslacht op in onze tijd. Dat nergens meer van weet. Van geen God en van geen gebod. Het lijkt wel alsof meer en meer de lamp bij ons. In onze cultuur, in onze westerse cultuur. Ook in Nederland uit aan het gaan is. En moet daar nou niet in de laatste plaats, in de eerste plaats moet daar krachtig voor gebeden worden. Niet in de laatste plaats moeten wij daarvoor bidden en smeken tot God. Dat Hij ons terug zou willen brengen tot zijn woord en tot zijn dienst en tot Hemzelf. Dat er weer eens kracht zou mogen uitgaan vanuit de kerken die er nog zijn. Kracht zou mogen uitgaan te midden van ons volk. Een levend en een krachtig getuigenis. En dat de Heer nog eens een omkeer zou willen geven. En dat jij dat nog eens zien mag. Een restauratie. Een vernieuwing. Een hervorming van de kerk. Van Nederland. Verootmoediging is op zijn plaats. Gebed. Veel gebed. Om terugkeer. Van land en volk. Om terugkeer ook van onze dorpsgemeenschap van Urk. Dat die glijdende schaal. Dat die toch gestopt zou mogen worden. En dat we teruggebracht worden tot God en zijn. Woord, hè. Dus die gemeente daar in Jeruzalem, die had een heel bijzondere reden om samen vergaderd te zijn. Zelfs in de nacht waren ze samen vergaderd. Daar in het huis van Johannes Marcus, dus dat ging zelfs 's nachts door. Ze hadden een gebedsnacht. Er is nodig dat we bidden. Zij hadden die noodzaak en wij hebben die noodzaak. Nu laat er maar een krachtig gebed onder ons mogen zijn. En dan roepen wij tot God om de geest der genade en der gebeden, opdat er bij ons zo'n vurig en een gedurig gebed zou mogen worden aangetroffen. En gemeente, dan zien wij wat een krachtig gebed vermag, hè? Een gebed waar God kracht aan geeft en verleent. Wat dat vermag, dat zien we hier. Want dan gebeurt het, hè? In die laatste nacht. In die laatste nacht. Ja, ik zei al, het was 5:45. De volgende morgen stond Petrus daarvoor. Zou die voor Herodes staan? Alles gebeurt. Kon iedereen begrijpen. Maar het is net zoals toen de discipelen met de Heer op de zee van Galilea waren en Jezus was achtergebleven om te bidden. De storm brak los. En dan staat er zo treffend, gemeente, hij kwam in de vierde uren des nachts tot hen. Hij heeft ze 3 nachtwaken lang laten tobben daar op dat meer van Galilea. Hij kwam niet meteen. In de eerste nachtwaken ook. Ook niet in de tweede, ook niet in de derde. Pas tegen de ochtend, hè. Tegen de ochtend. Zie daar, daar was hij. Daar was hij. Hij laat ons soms inderdaad een poosje tobben. Hij heeft Petrus ook niet de eerste nacht al uit de gevangenis geleid. Niet de eerste nacht. De beproeving heeft de hele tijd van het feest van de ongezuurde broden geduurd. Tot de laatste dag toe heeft die beproeving geduurd. Heeft de gemeente in die grote nood geweest. Is ook Petrus in die nood geweest. Petrus sliep. Die sliep die nacht. Ik lag en sliep gerust van zeer en trouw bewust. Tot ik verfrist ontwaakte, want God was aan mijn zij. Hij ondersteunde mij het leed dat mij genaakte. Zo moet het voor hem zijn geweest. Hij lag daar, maar lag hij daar niet te bidden? Hij moest toch ook bidden? Ach gemeente, je kunt niet 24 uur per dag bidden. Dat kan niet, je moet ook slapen. Maar ongetwijfeld, als je zo slapende bent geworden, ben je in je slaap zelfs in biddende toestand. Ja, dat kan hoor, dat kan. En je kunt trouwens ook, als je gewoon aan je werk bent, in je werk bent, hè, en bijvoorbeeld in de vis aan de wand staat, hè, of net wat je aan het doen bent, kun je in een staat van gebed zijn, in een staat van gebed. The mood of prayer, zeggen de Engelsen. The mood of prayer. He, dat je in de staat van het gebed bent, zodat je als het ware ieder ogenblik wel zou kunnen bidden als er zich iets aan je voordoet. He, ik denk bijvoorbeeld aan Nehemia, die schenker was bij koning Artaxasta in het Perzische Rijk, toen hij die beker moest inschenken voor de koning. Hij was zo bedroefd. Vanwege zijn volk, zijn aangezicht zag ook droevend, de koning zag dat. En die vroeg daarna. En toen die daarna vroeg, toen was er meteen een gebed in hem. Heere, geef mij toch weldadigheid voor het aangezicht van deze man. Hij stond als het ware, om het maar eens een beetje modern te zeggen, zijn gebed stond als het ware stand-by. Dat vond hem meteen aan. En de Heere gaf hem momenteel, op dat moment, een gebed in zijn mond en in zijn hart. Hij was in de staat van het gebed, ook al was hij met zijn werk bezig. Toch was hij in de staat van het gebed. Zo moest het met Petrus ook geweest zijn daar in die nacht, toen hij daar gevangen lag. De engel des Heeren kwam. Want de engel des Heeren legert zich rondom degenen die hem vrezen. Het was trouwens iets, gemeente, wat al eerder was gebeurd. Dat moeten we ook niet vergeten. Want in Handelingen 5 lezen we dat de apostelen al eerder een keer gevangen gezeten hadden gezeten. En dat toen ook een engel was gekomen en hen uit had geleid. Dat was toen Gamaliel zei van laat hen geworden, want als het uit de Heeren is, dan kunnen we er toch niet tegen strijden. En als het niet uit de Heeren is, gaat het vanzelf er niet. Toen daarnet daarvoor waren de apostelen ook door een engel uit de gevangenis bevrijd. Was dus al eerder gebeurd. En zo zien we ook hier dat de Heere zijn dienstknecht, zijn gezant, zijn engel uitzendt. Tot nut en tot heil van degenen die de zaligheid beërven zullen. Gods kerk, Gods kinderen worden door engelen bewaard. Die zien we niet, maar ze zijn er wel. En ze zijn ook hier trouwens. Ze zien ook wat er in de christelijke gemeente gebeurt. Schrijft Paulus in 1 Korinthe 11. Ze houden opzicht over wat er in de christelijke gemeente plaatsvindt. Een wonder. Petrus wordt wakker gemaakt en die twee wachten, die merken niks. Petrus mag opstaan. Schoenen aantrekken, kleed aandoen en volgen. En dan gaan ze door de eerste poort, de tweede poort. En dan komen ze uiteindelijk bij de poort die naar de stad leidt, hè, de eigenlijke ingang van de gevangenis. En die deur die gaat automate, staat er in het Grieks, automate, automatisch vanzelf open. En ze gaan beide lopen ze de stad in, de engel, en de engel die neemt dan afscheid van Petrus, hij is zomaar weg. Hij heeft zijn werk gedaan. En wat een wonder gebeurt daar, hè? Wat een wonder gebeurt daar. Het is Israëls God die wonderen doet. Ik weet wel, zulke dingen gebeuren echt niet iedere dag. Althans, wij zien ze niet iedere dag. Maar we mogen nooit uitsluiten, gemeente, dat de Heere God een wonder doet. Hoe dan ook, hè? Hoe hij dat dan ook doet. Maar we mogen nooit uitsluiten dat God een wonder kan doen en zal doen. Als hem dat behaagt, dan doet hij dat, want God is niet veranderd. Ja, dat is allemaal heel mooi. Maar dan. Die biddende gemeente daar. Samen vergaderd in het huis van de moeder van Johannes Marcus. Petrus klopt op de deur. Daar is Rode, dat dienstmeisje. Ze herkent de stem van Petrus. Hij is het, hij is het. Heeft het gelijk herkend. En zij, van blijdschap vergeet ze de deur open te doen, dan rent ze terug naar de apostelen. Ik weet niet of daar ook apostelen bij gezeten hebben, maar in ieder geval naar de broeders en de zusters die daar in de gemeente vergaderd zijn toe. Petrus staat voor de deur. Petrus staat voor de deur. En dan dat, ja, ja dat onbegrijpelijke. Ze zitten er om te bidden. Vurig en gedurig. Ernstig in den geest. Absoluut. Zo is dat geweest daar. Maar als het dan gebeurt, dan kan het niet waar wezen. Dan is het boven bidden en boven denken. Dan hebben ze dus eigenlijk maar amper rekening gehouden met de mogelijkheid dat de Heere God hun gebed wel eens heel letterlijk zou kunnen verhoren. En Petrus ook inderdaad uit de gevangenis verlossen. Terwijl dat nota bene al een keer eerder was gebeurd met al de apostelen dat ze door een engel waren uitgeleid. Dus ze hadden al een voorbeeld, zou je zeggen, van dat dat inderdaad zou kunnen geschieden. Want de Heer had het al eens eerder gedaan. Was geen garantie natuurlijk dat het nu weer zou gebeuren, dat stem ik meteen toe. Maar ze hadden toch wel gezien dat het kon. En ze baden er ongetwijfeld om. En als het dan gebeurt, dan is het, je bent gek. Je raast, zeggen ze tegen dat meisje. Je raast. Zoals Paulus dat naar zijn hoofd geslingerd kreeg van Festus, hè. Je raast. Paulus, uw grote geleerdheid brengt u tot razonij. Je bent niet goed bij je hoofd. Dat krijgt dat meisje te horen. En ze zeggen, nou nee hoor, het is vast, als het al wat is, dan is het zijn engel. Zijn beschermengel. Kom nog een stukje bijgeloof bij kijken ook. Want de Bijbel zegt nergens dat ieder mens zijn eigen beschermengel heeft. En dan ook nog zeker niet dat hij op jou lijkt. Dat kan ik nergens, helemaal nergens uit het woord van God opmaken. En toch zeggen zij, ja het kan wel zijn engel zijn, zijn beschermengel of zo. Ik houd het er maar op, gemeente, dat het toch een stukje bijgeloof is geweest. Dat het onder die mensen zat die daar samen vergaderd worden. Ze wisten blijkbaar niet goed hoe ze het hadden. En ze maakten er maar wat van. Maar dat Petrus daar voor de deur zou staan, nee, dat kon niet waar wezen. Dat is onmogelijk. Gemeente, is dat soms ook bij ons wel eens niet zo? Dat wij bidden, bidden, bidden. En toch nog nauwelijks geloven dat de Heer het doen kan en wil en zal. Is dat bij ons ook niet vaak zo? dat het gebed wel ernstig is. Ook op zichzelf wel zuiver en welgemeend. Vurig en gedurig. En ik hoop dat dat veel onder ons wordt gevonden. Ook vandaag. Ook vanmorgen hier. Ook als het gaat om de nood van ons land en volk. Hè. Maar dat we eigenlijk diep in ons achterhoofd denken van het zal toch wel niet meer. Het is al te ver heen. Dat is toch immers nog onmogelijk dat er nog een omkeer in ons volk zou kunnen komen. Het zal wel lopen zoals het lopen moet. Dat we dat toch diep weg in ons achterhoofd denken. En dat als het zou gebeuren, dat we het eigenlijk niet eens zouden kunnen geloven dat het waar is. Dat we het gewoon niet zouden kunnen geloven. Dat de Heer God nog een ommekeer ten goede hier zou kunnen geven. Nou, diep in ons achterhoofd denken we nou, maar dat zal wel niet meer. Dat zal wel niet meer. Zo was het dus bij die mensen die daar samen vergaderd waren. Hoe het bij die anderen was, die in die andere gemeenten, hè, die huisgemeenten zaten. Want Jacobus was er niet bij, de broeder des Heren, die zat dus kennelijk op een andere plaats. En andere broeders, dan moeten ze gaan zeggen dat Petrus vrij is, zo dadelijk. Hè, dus die waren inderdaad op andere plekken samen. Hoe het daar precies zat, dat zegt de schrift niet. Misschien was het daar wel beter. Dat zullen we maar hopen. Maar hier, ze waren samen vergaderd. Ze waren biddende en smekende. Maar als God dan verhoort, dan zeggen ze, het kan niet waar zijn. Het kan niet zijn gebeurd. Zo ziet u, gemeente, hoe in al het bidden van ons ook nog zo ontzettend veel zwakte en zoveel gebrekkigs is te vinden. Zelfs het krachtigste gebed dat door één van Gods kinderen wordt opgezonden, is toch nog niet een volmaakt gebed. Volmaakt bidden heeft alleen onze zaligmaker gedaan. Toen hij hier op deze aarde was. De discipelen waren terecht jaloers op hem. Ze vroegen terecht aan hem, leer ons bidden. Want hij heeft volmaakt gebeden tot op het kruishout toe. Maar wij moeten ons ook voor onze echte gebeden vaak nog schamen. Want wat is er vaak weinig in van dat stellige geloof. Dat de Heere hoort en ook verhoren kan en wil. Hoe vaak hebben wij het niet. Dat als het dus verhoord wordt, dat we er maar amper bij kunnen. Dat we het maar amper durven en kunnen geloven dat het waarachtig is, dat het echt zo is. En daar moeten ook wij onszelf nog wel eens op betrappen. Op dat gebrek aan vertrouwen. En dat gebrek aan een kinderlijk geloof. Dat het echt in de hand van de Heere heeft gelegd. En het daar ook laat liggen. Dat wordt zo weinig ook onder ons gevonden. En ondertussen komen ze daar wel beschaamd staan. Beschaamd. Tegen Petrus. Want hij is het wel. Als ze de deur open gedaan hebben. Petrus bleef maar kloppen. En als ze de deur open gedaan hebben. Ja, dan kunnen ze er niet meer omheen. Dan moeten ze het wel beamen. Ja, inderdaad, het is Petrus. Ze moeten zich dan toch wel beschaamd hebben. En ook voor dat dienstmeisje. Het was maar een slavinnetje. Een christenslavinnetje, dat ongetwijfeld, ze was zeker ook wel van de gemeente, dat kun je wel nagaan, want ze zaten daar achter slot en grendel. Het was een onveilige situatie op dat moment toen Herodes de gemeente zo vervolgde. Ze zaten zeker wel achter slot en grendel vanwege de vrees voor de Joden en voor Herodes. Dus dat meisje, dat moet echt wel betrouwbaar zijn geweest. Dat moeten we wel bij de gemeente hebben gehoord, die Rode. Wat moeten ze zich wel hebben moeten schamen, zelfs voor dat dienstmeisje. Want die geloofde het. Die geloofde het. Die hoorde alleen maar zijn stem. Ze had hem ook nog niet eens gezien. Had alleen maar zijn stem gehoord. En ze wist het is Petrus. En ze was blij. Zo blij dat ze de deur niet opendeed. Dat ze naar binnen liep. En zij geloofde het niet. Zo kan zelfs een eenvoudig dienstmeisje ons nog wel eens te kijk zetten. Een eenvoudig kind. Ja. Zet al die mensen, al die biddende mensen daar die daar vergaderd waren. Die zet ze te kijk, tot schaamte. Tot schaamte, dat zal zeker zo zijn geweest. Gemeente, wat moeten we zeggen? Het is maar goed dat God op het gebed verhoort, maar niet om het gebed. Zoals we pas ook nog gezegd hebben van deze kant. Want als hij om het gebed ons moest verhoren, dan kwam er geen enkel gebed bij hem door. Ook niet van die biddende gemeente daar. En ook niet van ons. En toch bidden. Ook al doen we het gebrekkig. Laten we bidden in het besef van de onwaardigheid van onszelf en van onze gemeente. Maar laat het niet in mindering gebracht worden op het vertrouwen. Laten we dat voeden, dat vertrouwen. Dat God om zijn Zoons Christus wil. Ons altijd wil en kan en ook zal verhoren. De manier waarop we moeten aan hem overlaten. Heer had het ook toen wel op een hele andere manier kunnen doen. Ook misschien wel door een aardbeving of zo. Zoals met de gevangenbewaarder in Filippi gebeurde. Zo had het ook gekund. Maar zo gebeurde het hier niet. Hier ging het door uitleiden. En zo is de Heer vrij om het te doen zoals hij dat wil. Dat moeten we de Heer allemaal niet voor willen schrijven. Maar dat vertrouwen en het moment waarop ook maar aan hem overlaten. Hij deed het hier ter 11:00. En dat doet de Heer nog wel eens vaker. Aan hem overlaten. Maar dat het toch in ons bidden, in ons ernstige bidden, ja, in ons vurige bidden, ja, dat er toch wel dat vertrouwen zou zijn. Zodat we niet al te beschaamd komen te staan als hij boven bidden en boven denken naar zijn welbehagen doet wat hij wil doen en wat hij ook daadwerkelijk uitvoert. Petrus werd uit de gevangenis geleid. Ze konden het niet geloven. En toch, gemeente, toch was het waar. Omdat hij de hoorder der gebeden is. Dat was hij toen. En dat is hij nog. Ook als wij vanmorgen pleiten voor ons land en voor ons volk. Hij is de hoorder der gebeden. Amen.